Ik zei het op het begin al, ik heb in de vakantie een aantal boeken gelezen. En dat lukt wat beter in de vakantie dan normaal gesproken. Ik ben dan met boeken bezig, maar dat duurt dan heel lang voordat ik zo'n boek uit heb. En in de vakantie ga ik het doorlezen. En een van die boeken die ik gelezen heb, die lag al een poosje op mijn stapel van hey, die moet ik gewoon lezen. En die heeft als titel Midden in het leven en als ondertitel De kerk als levende gemeenschap. En het begon eigenlijk al in de inleiding, aan het begin, werd ik al getriggerd door een uitspraak. Even kijken. Het is een oproep om een kerk voor elke dag met een missie voor elke dag te zijn. We moeten onze aandacht niet langer richten op het organiseren van aantrekkelijke activiteiten, maar op het creëren van aantrekkelijke gemeenschappen. En toen dacht ik van, ja, dat is waar. Dat klopt. Niks nieuws onder de zon. Maar toen ging ik dat boek verder lezen en toen kwam ik tot ontdekking van, oké, ik geloof dat er in mijn leven nog wel een aantal dingen missen, zeg maar, om dat ook tot uiting te laten komen. En hoe ga je er dan mee om? Ik ga nu niet een hele preek houden met allerlei antwoorden. Ik ga gewoon proberen om jullie eens wat vragen en gedachten mee te geven, zonder direct daar een pasklaar antwoord op te hebben. En ik ga daar in de loop van het seizoen ga ik daar vast nog wel eens op terugkomen in verschillende preken, om daar eens eventjes wat dieper over na te denken met elkaar. Maar het is goed om met elkaar daar ook op die manier over na te denken. Het boek gebruikt als leidraad zeg maar de eerste Petrusbrief. Daar zijn we al eens een keer mee bezig geweest in de kringen. Maar doordat ik de Petrusbrief weer een paar keer doorgelezen heb en met dat boek erbij, kwamen er toch weer nieuwe dingen even naar boven. En werd ik toch weer getriggerd door een aantal dingen die Petrus daar schrijft. En wat ik al zeg, hè, gewoon maar wat vragen en gedachten bij jullie neerleggen, zonder dat we direct allerlei antwoorden moeten hebben. En het eerste wat mij, wat in het boek ook naar voren kwam, en wat ik eigenlijk ook daardoor in de Petrusbrief ontdekte, is dat wij een clubje zijn, een groepje in de marge van de samenleving. Ik heb daar nog nooit eigenlijk op die manier bij stilgestaan, maar omdat je nog een beetje terugkijkt naar historie, naar geschiedenis, hè, Nederland, een christelijk land, nou, dat is Nederland al lang niet meer. En toen ik daar eens wat over nadacht en ook eens een beetje ging googlen naar onderzoeken en dat soort zaken. En ik kwam tot ontdekking dat in Nederland bijvoorbeeld, laat ik eerst Engeland even nemen om een beetje een vergelijk te hebben. Onderzoek in Engeland van een poosje terug, dat liet zien dat 70% van de bevolking, 70% van de bevolking, ik geloof dat er iets van 60 miljoen mensen in Engeland wonen, maar 70% van de bevolking gaf aan niet van plan te zijn ooit een voet binnen de kerk te zetten. Wow, dat vond ik wel even heftig. En het wordt nog heftiger, omdat ook ongeveer 70%, dat overlapt elkaar dus een beetje, aangeeft christen te zijn. En ik van, huh? Hoe werkt dat? 70% van de bevolking van Engeland zegt christen te zijn, welke invulling ze daar dan ook aan geven. Hè? Want goed, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Er stond een hele batterij aan uitspraken bij wat zij daar dan bij vinden. En tegelijkertijd zegt ook 70% van de bevolking, ja, maar ik zal nooit een voet binnen de kerk zetten. Ik denk van, oké, dat is heftig. Toen ben ik een beetje gaan zoeken naar Nederland. Dat is dan wat lastiger, want er zijn wat minder onderzoeken geweest. Maar ik kreeg wel wat boven tafel. Ongeveer 50% van de Nederlandse bevolking zegt christen te zijn. Dat is iets van 8,5 miljoen. Maar ook daar geldt weer bij van, het is maar net wat voor invulling ze daar aan geven. Een ander getalletje daarbij, 10% geeft aan één keer in de week naar de kerk te gaan. En meer niet. En er zijn nog een paar percentjes die dan één keer in de maand of zo gaan. En dan denk ik van, wauw. Christelijk Nederland, dat is dus passé. Dat is niet meer. En de cijfers die we lezen over Engeland, dat zou zomaar ook hier kunnen zijn. We zijn geen christelijke natie meer. Met andere woorden, wij, christenen, en dan bedoel ik met christenen volgelingen van Jezus, die een bewuste keus gemaakt hebben om Jezus te volgen. In Nederland zijn er 500.000 tot 800.000 evangelische christenen. Daar horen de baptisten ook bij. Nou, dat is dus maar een heel klein beetje ten opzichte van de totale Nederlandse bevolking. En wil niet zeggen dat in de andere kerken geen christen zijn, begrijp me goed. Maar het gaat er even om dat we tot ontdekking komen van Nederland is geen christelijk land meer en wij zijn een clubje in de marge. Er wordt met ons geen rekening meer gehouden. En dat zien we om ons heen, zien we dat gebeuren. En als we dan kijken naar Petrus, dan geeft Petrus dat eigenlijk ook al aan. In die tijd, 2000 jaar geleden. Hoofdstuk 1 vers 1 bijvoorbeeld, daar noemt hij de christenen vreemdelingen. In vers 17 doet hij dat nog een keer en hoofdstuk 2 vers 11 doet hij dat nog een keer. Vreemdelingen en bijwoners. Met andere woorden, de gelovigen, de volgelingen van Jezus, dat is maar een klein clubje wat daar ergens in de marge leeft en probeert staande te blijven in een samenleving, in een omgeving die, als we even naar de tijd van nu kijken, post-christelijk is. Dat wil zeggen na-christelijk. En ik denk dat bij ons vaak nog het idee leeft dat wij in een christelijke natie leven. En dan, daar kom ik straks nog wel een keer op terug. Maar dan staan we altijd op de bris van zondags de winkels open. Dat kan helemaal niet. En ja, hoezo kan helemaal niet? Als de meerderheid zegt, we doen het. Ja, wie zijn wij dan, weet je? En ik heb zoiets, moeten zij weten? Het is van hoe wij ermee omgaan. Dat is een belangrijkere vraag. Ga ik niet direct een antwoord op geven. Maar dat is wel een vraag die je mee kan nemen. Om daar voor jezelf eens over na te denken. Als we kijken naar bijvoorbeeld de politiek, laat ik die maar eens even als voorbeeld nemen. Ik weet niet of jullie een beetje met de politiek bezighouden. Nou, ik doe het een klein beetje. Ik ben niet echt dat ik alles volg en zo. Maar ik probeer wel een beetje op de hoogte te blijven wat er gebeurt. Maar als we kijken naar de politiek in Nederland, naar de kleuren die op het politieke erf zichtbaar zijn, dan is dat gewoon postchristelijk. Soms zelfs antichristelijk. En daar moeten we mee dealen. En dan kunnen we boos om worden, dan kunnen we protesteren en weet ik het allemaal. Maar dat heeft geen zin. Omdat met ons in die zin geen rekening gehouden wordt. Wij raken door de eeuwen, door de jaren heen, als we kijken naar een eeuw geleden, zo'n beetje, toen ging bijna nog de hele bevolking van Nederland ging naar de kerk. En als we dan nu kijken dat er 10% aangeeft van ik ga elke week, daar nog een paar losse procentjes die één keer in de maand of zo gaan, dan is dat wel eventjes in 100 jaar behoorlijk veranderd. En wij zullen daarin mee moeten veranderen. Vandaar ook mijn thema, midden in het leven. Als we dan gaan kijken naar het recht om christen te zijn, dat dus steeds moeilijker wordt. Ik kwam voor mezelf ook tot de conclusie dat we daar zelf ook aan bijdragen. Ik zei het net al, wij gedragen ons op een manier dat we overal tegen zijn. Als er iets gezegd wordt in de politiek of als er iets gezegd wordt op het nieuws of waar dan ook, wij als christenen zijn tegen. Moet je even proberen voor te, ik chargeer misschien een beetje, maar moet je even voorstellen hoe dat is voor het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking. Die kijken naar ons als een clubje, die zijn altijd tegen. Nou, dat is nou niet bepaald. Hoe zeg je dat? Het woord even kwijt. Aantrekkelijk om te zeggen van, nou, daar wil ik eigenlijk wel bij horen. We zetten onszelf ook een beetje aan de kant in die zin. Als we kijken naar gewoon een aantal dingen die Petrus noemt, dan wil ik eerst even kijken naar onszelf als gemeenschap, als groep. Van hoe zijn wij? Wat is er zichtbaar van ons in de wereld om ons heen? Kruipen we weg? Zondag zitten we hier, kunnen we lekker christen zijn? En dan stappen we die deur uit en dan zijn we ineens heel anders. Of kunnen mensen zien van, wacht even. Hij of zij heeft wel iets. Hoe ziet onze gemeenschap eruit? Hoe gedragen wij ons ten opzichte van elkaar? We hebben al heel gauw het idee van, we moeten ons op een bepaalde manier gedragen ten opzichte van de mensen daarbuiten. Nee, het gaat erom, hoe gedragen we ons ten opzichte van elkaar? Want als dat niet klopt, Dan kan je doen wat je wil daarbuiten, maar dan gebeurt er niks. Dan word je allemaal meewarig aangekeken van zielige mensen eigenlijk. Het gaat erom van hoe we met elkaar omgaan. En als ik dan kijk naar het nieuws en de media en de sociale media, dan heb ik er grote moeite mee wat christenen daar doen. Dat ze hun meningen en hun verschillen en hun toestanden publiekelijk uitvechten. Echt uitvechten. Bizar gewoon. En dan vinden we het nog gek dat niemand bij de kerk wil horen. Snap je een beetje wat ik probeer over te brengen? En dat doet me verdriet, hè? Zeker, ik ben natuurlijk veel met social media bezig. En als ik dan zie wat daar soms gebeurt, ook op onze pagina die we hebben van Ik Zoek God, hè, daar stellen we ook wel eens stellingen neer en vragen en weet ik het allemaal. En hoe christenen daar dan soms op reageren. Hè, ook mensen die God nog niet kennen, die daar vragend op reageren of een bepaalde mening geven. En dan zie je gelijk die christenen bovenop van... Wurp, 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 wurp. En dan denk je van... Oh, denk nou eens na. Wat laat je nou eigenlijk zien? En dat vind ik een lastige. Daar heb ik vaak moeite mee. En dan word ik verdrietig van om te zien van dat op die manier uiteindelijk Jezus te kijk gezet wordt. Want daar gaat het om, hè? Wij moeten een beeld laten zien van Jezus. Dus ik zou zeggen van nou, laten we nou het komende seizoen eens kijken wat we in onze eigen gemeenschap kunnen doen. Hoe kunnen we onze eigen gemeenschap zodanig opbouwen dat de mensen om ons heen zeggen van hé, die club, als die bij elkaar is, joh, die gaan met elkaar om. Wauw. Als mijn kleindochter wat leuk vindt, dan zegt ze wauw. Dan denk ik van nou, dat zouden mensen moeten zeggen over ons. Wauw. En dan komen ze vanzelf eens een keertje kijken of ze praten met je of ze willen meer weten over hoe het een en ander gaat. Ze komen niet binnen, hè? Hebben we net gehoord. Het grootste gedeelte van de bevolking heeft gewoon gezegd, ik zal nooit een voet binnen de kerk zetten. Dus we kunnen de deur openzetten, we kunnen allerlei spetterende activiteiten hier doen, films en optredens en nou het podium vol zetten met muziek en licht en weet ik het allemaal. Niemand komt. Niemand komt. Wij zullen daarheen moeten gaan en iets laten zien van wie Jezus is. Nou, gewoon een aantal vragen die ik zo meteen ga benoemen. Want als we kijken naar waarin we nu leven, dan leven we eigenlijk in een vreemde cultuur. Ik weet niet of je wel eens over zendelingen nadenkt die dan naar andere landen toe gaan. Voordat ze naar die andere landen toe gaan, dan gaan ze eerst heel veel lezen over de cultuur waar ze heen gaan. Van ja, wat zijn eigenlijk voor mensen? Wat zijn de gewoontes? Hoe zijn ze bezig? Eerst de 1, 2, 3, 4 jaar soms zitten ze in zo'n land alleen maar om de taal te leren, om de gewoontes te leren, om te ontdekken van hoe werkt dat hier? Weet je dat voor ons op dit moment ook geldt? Wij leven in een vreemde cultuur in Nederland. Kijk naar een plaats als Tiel. Ik geloof van 15-16% van de bevolking is van allochtone afkomst. Dat is een hele andere cultuur als wij Nederlanders gewend zijn. Wij leven in een vreemde cultuur. Dus willen wij aansluiting vinden, willen wij midden in dat leven staan, zullen wij ons moeten verdiepen in de cultuur waarin we nu leven. En als je dat niet doet, dan sluit je jezelf als het ware op in een ghetto. Een christelijke ghetto. Dat lijkt veilig, maar dat is niet zo. We staan midden in het leven en we zullen meer moeten kijken naar wat er om ons heen gebeurt. Nou, gewoon eens een aantal vragen. Ga ik geen antwoorden op geven, geef ik gewoon mee. En laat ze maar eens een beetje in je gedachten resoneren, zeg maar. Nou, waar zijn de plekken en activiteiten waar je mensen kunt ontmoeten? Weten we dat van onze stad? Zijn er bestaande sociale netwerken waarbij je kunt aansluiten? Of moeten we zelf iets creëren? En dan bedoel ik dus niet iets christelijks, hè? Nee? Gewoon. Weet ik veel. Een biljartclub. En dan geen christelijke biljartclub, maar een biljartclub. Ik noem maar wat, hè? Waar moet je zijn om kansen te krijgen voor het delen van het goede nieuws van Jezus? Die kansen, die krijgen we. En die zijn er ook best wel. Maar waar zijn ze? Nou, moet je op zoek gaan. Welke patronen en dagritmes zie je in je eigen omgeving? Als je naar je eigen straat kijkt, wanneer zie je mensen vertrekken? Wanneer zie je ze terugkomen? Nou, als je iets wil doen, of als je eens even een babbeltje wil maken met de buren, en je ziet dat iedereen soms om 8 uur de deur uitgaat om te gaan werken, dan moet je niet om 9 uur gaan aanbellen van, nou, ik ga dus even iemand op de koffie vragen. Ja, er is nooit iemand thuis. Ja, deur. Moet je even kijken van wanneer er wel iemand thuis is. En dan weet je wanneer je wel aan kunt bellen. Op welke momenten kun je met mensen in contact komen? Hè? Dat zei ik al. Welke culturele vieringen en ervaringen waarderen mensen? Nou, in Tiel zijn er heel veel dingen. Hè? Nu straks over dat fruitcorso en we hebben braderieën en weet ik het allemaal, al die dingen. Nou, zijn dat momenten waar we iets mee kunnen? En kunnen die als brug gebruikt worden naar het goede nieuws wat we te vertellen hebben? Wanneer zou je beschikbaar moeten zijn? Nog een paar andere. Welke angsten, pijn en hoop hebben mensen? Waaraan ontlenen mensen hun identiteit? Waaraan schrijven ze het kwaad in de wereld toe? Wat is hun oplossing? Wat is hun hoop? Welke overtuigingen vormen een barrière voor het goede nieuws? Als we daar niet induiken, als we niet met deze vragen bezig zijn, dan zitten we over 20 jaar nog hier, hetzelfde clubje, en dat is het. En volgens mij is dat niet de bedoeling. Want we hebben een opdracht gekregen van ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Ik zei het al, van we moeten als christen niet in een ghetto gaan leven. Hè? Een soort van denkbeeldige bescherming. Van als we maar bij elkaar zitten, dan hebben we het goed. En dan is die boze buitenwereld, die is daar buiten. Die heeft dan geen invloed op ons. En dan hebben we het goed met elkaar. Dan kunnen we lekker zingen, kunnen we lekker in de Bijbel lezen. En ze nu dan met elkaar eten. En dat is het dan. Maar dat is geen bescherming. Dat is jezelf voor de gek houden. Want die buitenwereld, die blijft veranderen. En als wij niet naar buiten kijken wat daar verandert en hoe wij daar middenin kunnen staan, ja, dan worden we steeds een vreemder clubje voor de mensen om ons heen. En dan wordt het voor die mensen om ons heen nog moeilijker om iets met ons te willen. Te praten, te vragen. En sowieso al niet om hier te zijn. Misschien schop ik op dit moment wel wat heilige huisjes om en zo. Maar het heeft me echt getriggerd, deze vakantieperiode. Van, ja, waar staan we nou eigenlijk? Wat is nou onze opdracht? En hoe zou... dat is een moeilijke vraag. Nee, ik wil het omdraaien. Ik heb ook geprobeerd te kijken van... Hoe deed Jezus dat? Hoe deed Jezus dat in die paar jaar dat hij rondliep op aarde? Dat hij bezig was met de mensen. Ook hij was in de marge, hè? Binnen dat Jodendom. Dat was een wettisch geheel. Een wettisch bolwerk, zeg maar. Waarin hij als het ware als een olifant door de porseleinkast doorheen ging. En heel vaak met de nek werd aangekeken. Mensen gingen hem volgen, maar mensen haakten ook weer af. Maar hij bleef wel staan voor zijn boodschappen. En hij probeerde wel aan te sluiten op de manier waar die aansluiting mogelijk was. Hij gebruikte verhalen, hij gebruikte voorbeelden, gelijkenissen. Alleen maar om te proberen midden in dat leven te staan en dicht bij die mensen te komen. Ik denk van nou, dat is onze taak ook. Wat doen we te midden van lijden bijvoorbeeld? Hè? Kijk, als je door Petrus heen leest, dan staan er ook weer heel veel versen die je kunt ontdekken, waarin je iets proeft van vijandigheid naar de gelovigen toe. Nou, hoe ga je daar dan mee om? Kruip je weg? Of zeg je van wat nou? Of zoek je die weg die Jezus zou gaan? Die Jezus als voorbeeld heeft laten zien. En als we dan in Petrus lezen, bijvoorbeeld hoofdstuk 2 vers 12 en vers 15, in hoofdstuk 3 staan nog een aantal versen, dan laat Petrus zien dat vijandigheid beantwoord wordt met het goede. En dat is mooi natuurlijk. Als iemand boos op jou is of kwaad of jouw overtuiging niet ziet zitten, dat jij die ander met het goede tegemoet komt. En zoals Paulus dat zegt in Romeinen, hè, als het ware hete kolen op het hoofd van die ander gooien. Hè, laat die ander maar van, wat is dit nou? Hè? In de wereld, als de ene boos is naar de ander, dan wordt die ander ook boos en dan wordt het alleen maar erger. En als jij dan degene die vijandig staat tegenover jou een beker water geeft of kleding geeft of, snap je? Dan staat die ander van, wat is dit? En dat is wat Jezus doet. Omzien naar elkaar. Nou, hoe ga je om te midden van lijden? Ook weer een paar vragen. Bid ik voor mijn stad? Spreek ik positief over mijn stad? Spreek ik normaal Nederlands als ik de kans krijg om in gesprek te komen? En is mijn spreken dan bemoedigend of veroordelend en kwetsend? Ben ik vrijgevig tegenover de armen? Toon ik respect en ben ik zuiver tegenover de andere seksen? Ben ik nederig tegenover mensen van andere rassen en culturen? Hoe is mijn spreken over andere christenen en kerken? Allemaal weer een aantal vragen waar ik geen antwoord op gegeven, maar die we gewoon eens even mee kunnen nemen om voor onszelf eens over na te denken. En eens te kijken wat we daar het komende seizoen mee kunnen. Nou, een belangrijke is natuurlijk onze levenswandel. Als we kijken naar Petrus, 1 vers 15 bijvoorbeeld, 15 tot 19, waar staat, maar zoals hij, dat is dus Jezus, zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar het kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Nou, daar zegt Petrus nogal wat. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt Jezus. Nou, ik wil best heilig zijn, maar ik ben zo vaak onheilig. En dan doe ik Jezus schade. Dan doe ik de gemeenschap waar ik toe behoor, doe ik schade. En dat is waar we bij onszelf naar moeten kijken. Van hoe ga je daarmee om? Een levenswandel die in eerste plaats zichtbaar is voor elkaar. He, dat zei ik aan het begin al. Het gaat erom van hoe gaan wij met elkaar om. Wij zijn broertjes en zusjes. En er is altijd wel eens wat tussen broertjes en zusjes. Maar het moet geen bittere wrok worden. Het moet niet blijven zitten, blijven etteren, zeg maar. Je kan best eens eventjes een beetje mot hebben met elkaar. Dat is in een gezin ook. Maar er wordt wel aan gewerkt om dat te herstellen. En zeker in de gemeenschap zoals wij zijn. Broertjes en zusjes in de Heer, om het maar even zo te zeggen. Waarin we gewoon één Heer dienen. We gaan voor hetzelfde. Mag je een andere mening hebben? Natuurlijk mag je een andere mening hebben. Als we die maar wederzijds ook respecteren. En op die manier met elkaar omgaan. Weet je, dat laat iets zien aan de mensen om ons heen. Dat laat iets zien van, hé, die club daar. Je ziet wel eens dat ze eventjes wat toestanden hebben. Maar weet je hoe ze ermee omgaan? Wauw! Zo gaaf. En daar zie ik naar uit dat gebeurt. Dat we op die manier zichtbaar zijn. Dat onze levenswandel zichtbaar wordt voor de mensen om ons heen. En dat bijna als vanzelfsprekend, is een lastig woord, maar bijna als vanzelfsprekend, een stukje respect en erkenning van de mensen om ons heen teweeg gaat brengen. Dat kost tijd. Dat is niet van, nou, als we nu vandaag eventjes gezellig met elkaar zijn, dan morgen heb ik een gesprek, want dat hebben ze gezien. Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Het werkt je hele leven door. En als het goed is, begin je ermee op het moment dat je ja zegt tegen Jezus. En dat gaat door totdat je deze wereld verlaat of dat de Heer terugkomt. Al die tijd ben je daarmee bezig. En dat is mooi. Mag je daarin struikelen? Ja. Dan mag je in struikelen. Want dan kijken we gewoon weer naar de kruis en dan weten we van, ook die struikeling is meegenomen aan dat kruis. En het is opgelost. Dat is het mooie met God. Houd je daarom verre van zondige verlangens. En dat is een lastige. Als we kijken naar de wereld om ons heen die gefocust is op welvaart, op mooie dingen, op een goede baan en tig keer in een jaar vakantie en weet ik wat allemaal. We hoeven alleen maar deze wijk in te kijken van schitterende huizen die er staan en dikke auto's voor de deur en weet ik het allemaal. Kunnen we jaloers op zijn? Slechte zaak. Je mag best kijken naar een mooie auto en denken van, nou, dat is een mooie auto. Of een huis, nou, dat is een mooi huis. Maar als je je hart erop gaat zetten, is je eigen ondergang. Dat is niet goed. Tevreden zijn met wat je krijgt, met wat je hebt. Want het geeft ook verantwoordelijkheid. Hè? Als je veel hebt, heb je ook veel verantwoordelijkheid. Want je hebt het allemaal in bruikleen. Er is niks van jou bij. Ik ben op dit moment in Spreuken en Prediker aan het lezen. En dan staat er ook ergens hè, van je bent naakt gekomen en je gaat naakt weer weg. Klaar. Je kan niks in je handen meenemen. Dat is de realiteit. Dus dat betekent gewoon als goed rentmeester omgaan met alles wat we hebben. En Petrus zegt daar ook wel een aantal dingen over. Hè? Bijvoorbeeld hoofdstuk 1 vers 14. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig. Niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. We hebben het dus wel gehad dat we daarmee bezig waren. Maar dat was vroeger. Hè? Je hebt nu de Heer leren kennen. Dus je gaat er nu op een andere manier ga je ermee om. Vers 18 heb ik net al voorgelezen. Hè, dat we niet vrijgekocht zijn door zilver of goud, maar door het bloed van Jezus. Zilver en goud is helemaal niet belangrijk. Dat is helemaal niet belangrijk. 2 vers 11. Geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. Staat het weer, hè? In de marge. U te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Als je gefocust bent op welvaart en als je gefocust bent op allerlei dingen van de wereld, dan heb je een probleem van binnen. Dan gaat het rommelen van binnen. Dan voel je je naar en ongelukkig en laat het los. Laat het los. Wees tevreden met wat je hebt. En als je veel hebt, zorg dat je samen met de Heer daar je verantwoordelijkheid in kan en mag nemen. En als je weinig hebt, geldt precies hetzelfde. Daarin heb je ook je verantwoordelijkheid. En de een is niks meer dan de ander. Voor God zijn we allemaal hetzelfde. God kijkt naar ons als zijn kind. En niet naar een rijk kind, of een arm kind, of een groot kind, of een klein kind, of een dik kind, of een dun kind, of een blank kind, of een bruin kind. Hij kijkt naar ons als zijn kind. That's all. En al die dingen er rondomheen, al je kennis en je vaardigheden en je spullen enzovoorts, totaal onbelangrijk. Totaal onbelangrijk. Weet je nog dat verhaal van die jongeling die bij Jezus kwam? Die zegt van, wat moet ik doen om dat koninkrijk nou te krijgen? Hoe moet ik dat doen? Nou, zegt Jezus, je kent de wet. He? Dat en dat en dat en dat moet je allemaal doen. Ja, maar dat heb ik gedaan. Van jongs af aan heb ik dat al gedaan. Nou, geweldig, zegt Jezus. Eén dingetje nog. Verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. We weten allemaal hoe het afgelopen is. Hij ging bedroefd heen. Omdat hij zijn zinnen had gezet op zijn rijkdom. En niet op God. Op het dingen doen en het voor elkaar hebben. Maar zomaar even alles loslaten en Jezus volgen. Dat was een stap te ver. Hij zat vast aan datgene wat hij had vergaard. We zijn geheiligd door de geest en besprengd met het bloed van Jezus. He, dat staat al in het begin van deze Petrusbrief in vers 2. En dat geheiligd zijn, dat betekent apart gezet, uitgekozen voor een bepaalde taak. We zijn niet zomaar apart gezet, he. We zijn uitgekozen voor een bepaalde taak. We zijn geroepen anders te zijn. Wat verderop in de brief, daar staat zelfs dat we koningen zijn. We zijn priesters. Heb je dat wel eens tegen jezelf gezegd? Hé, ik ben een koning. Ik ben een priester. En dan niet om macht uit te oefenen, maar om datgene te doen wat God ons te doen geeft. Gaaf toch? We zitten hier een zaal vol koningen en priesters. Prachtig. Maar het schept wel verantwoordelijkheid. We moeten er wel iets mee doen. Dat kan niet zomaar van, nou, ik heb die titel, ik hang een paar medailles of zo, hè, zo hier neer. Kan iedereen het goed zien, van dat ik een koning en een priester ben. Nee, dat koning zijn en priester zijn, dat moet herkenbaar zijn in ons als gemeenschap en hoe wij midden in dat leven staan. Daarin wordt duidelijk wat het betekent om koning en priester te zijn in zijn dienst. Nou, er is nog veel meer te zeggen, maar ik ga stoppen. Ik heb in ieder geval een heleboel meegegeven. En misschien dat er heel veel aan je voorbij gegaan is. Nou, straks staat de preek weer online. Kan je hem 10 keer naluisteren. Kan je weer extra aantekeningen maken. En ik zou zeggen, doe dat echt. En ga eens met die vragen bezig. Want ik ga erop terugkomen. Ik ga erop terugkomen. Om met elkaar eens over die vragen na te denken. En te kijken van, kunnen wij antwoorden vinden? Niet welke antwoorden zijn er. Nee, kunnen wij antwoorden vinden? Wij hebben heel gauw de neiging dat wij overal antwoord op moeten hebben. Dat is een hele rare gedachte. Want als we naar de Joodse cultuur gaan kijken, Joodse cultuur is juist een cultuur van het stellen van vragen. En ook hele basale vragen van, geloof jij in God? Waarom geloof je in God? Geloof je eigenlijk wel dat er een God bestaat? Wij denken van, ja maar, wow, ik ben christen. Daar ga ik niet over nadenken. Ja, denk er maar eens wel over na. Waarom niet? Juist door over dat soort vragen na te denken, betekent niet gelijk dat je je geloof verliest. Dat je gelijk ineens van hé, ik val van God af of zo. Maar het helpt je om scherp te blijven. Het helpt je om na te denken van oké, ja, maar hoe verwoord ik dat eigenlijk? God is er en dat geloof ik. Maar hoe breng ik dat eigenlijk onder woorden? Nou, dat is een goede vraag om daar eens over na te denken. Om daar met elkaar eens mee bezig te zijn en te kijken van wat kunnen we daarover zeggen. Nou, ik geef nog een paar praktische punten mee om mee te beginnen, zeg maar. Eerste plaats is, lees of luister je Bijbel. Stel vragen aan jezelf, aan elkaar, aan God. Vragen stellen mag, ook aan God. God, wie bent u nu eigenlijk? Wij denken bijna dat het heiligschennis is om zo'n vraag te stellen, maar dat mag. God zegt gewoon van, hé, ik ben blij dat je die vraag stelt. Gaan we er samen eens mee werken. Kijken wat we kunnen vinden met elkaar. Wees bereid om te leren en te ontdekken. Durf je eigen ideeën en stokpaardjes eens los te laten. Bid voor jezelf, voor elkaar, voor je stad. Verwacht het van God en niet van jezelf. En wees heilig in alles wat je zegt, wat je denkt en wat je doet. Laten we stil worden. Dank u, Vader, dat u geduld hebt met ons. En dat u niet van ons verwacht dat we op elke vraag die er is, dat we gelijk een kant-en-klaar antwoord hebben. Dat we best mogen stoeien met vragen, dat we mogen stoeien met u. Ja, Heer, dat u ons de ruimte en de kans geeft om te leren en te ontdekken. Dank u, Heer, dat u zo'n God bent, dat u zo'n vertrouwen hebt ook in ons. Dat we er op die manier mee om mogen gaan. En ik bid, Vader, dat we dit komende seizoen gewoon heel veel van u mogen gaan leren. Heel veel van u mogen gaan ontdekken. En help ons, Heer, om te ontdekken wat het betekent om midden in deze samenleving te staan. Midden in het leven te staan. Misschien zien we daar op dit moment als een berg tegenop. En al die vragen die we op ons af hebben horen komen, dat het ons onrustig maakt. Nou, ik zou haast zeggen, Heer, dat is goed. Want dat helpt om ons te triggeren. Dat helpt om ons te bepalen bij de dingen die u belangrijk vindt. Heer, zo dank ik u voor uw goedheid, voor uw trouw en voor uw zorg voor ons. In Jezus' naam. Amen.